Het speelde zich af op de Middellandse Zee. Onze Middellandse Zee, die van ouds en tot op de dag van vandaag het graf is geworden van velen die zich op die zee hebben begeven. Ook wij horen elk jaar weer van mensen die de oversteek toch maar wagen, verleid vaak door mensensmokkelaars, op gammele bootjes waar grof geld voor is betaald, om de overkant te bereiken. Maar velen bereiken die overkant nooit. Wat een vreselijke dood is de dood door verdrinking. Een dood die ook nabestaanden de mogelijkheid ontneemt een graf te bezoeken. Geen nagedachtenis in enige fysieke vorm. Wat moeten wij er toch alles aan doen om dat te voorkomen? Een graf op de bodem van de zee. We hebben zojuist een stuk gelezen waaruit blijkt dat Paulus daar bijna ook toe had behoord. En met Paulus 276 man op hetzelfde schip. Elders schrijft Paulus in een van zijn brieven dat hij 3 keer schipbreuk heeft geleden. En dit is dan dus de 4e keer, bijna schipbreuk geleden. Wat wij ook bedenken en doen, reizen is en blijft een gevaarlijke onderneming. Of het nu over het water is, over de weg of door de lucht. Een mensenleven is zo vaak niet opgewassen tegen het geweld van de elementen. En anders zijn er nog de handen van rovers die het op de levens van reizigers hebben voorzien. Het kwetsbare mensenleven. Paulus zit in de boot en hij zit er als een apostel. Want Paulus staat in dienst van het evangelie. En ter wille van het evangelie is hij op weg naar Rome. Paulus en al die anderen in hetzelfde bootje. En hier komt denk ik de uitdrukking vandaan dat kerk en wereld vaak in hetzelfde bootje zitten. En hetzelfde onheil vaak ook ondergaan. Jezus heeft zijn apostelen de wereld ingestuurd, zoals we hebben gelezen in Marcus. En Paulus is daarbij gekomen en hij heeft meer gereisd dan alle andere apostelen bij elkaar. Aan Paulus kan je wel heel goed aflezen dat de kerk een kerk is met een zending. Een kerk met onrust. Een kerk die weet van altijd weer nieuwe verte. Waar je naartoe wil. Waar je naartoe gestuurd bent. En die onrust is nooit verdwenen. De hele kerkgeschiedenis door is er en blijft er die onrust. Na Paulus zijn er zoveel op weg gegaan. En dit is de kerk van de Friezen. Maar er was geen kerk van de Friezen geweest als er niet opnieuw die onrust was geweest van monniken uit Ierland en Engeland die op weg gingen en ook de zee overstaken met gevaar voor eigen leven om mensen aan de overkant het goede nieuws te verkondigen en Christus bekend te maken. Ze hebben hun leven op het spel gezet en God heeft hen beschermd en doen aankomen. Maar we weten dat er ook martelaren zijn gevallen, de eeuwen door. De onrust zit in het christendom. Maar er zijn momenten geweest waarin we die onrust zijn vergeten. Zo gemakkelijk. Dan kunnen de zeilen slap hangen, de schoenen gaan uit. En we worden een gevestigde kerk. En moeten we niet zeggen, ook vandaag als we deze zondag, als we voor de zondag van het gebed voor de eenheid van de christenen staan, dat in veel opzichten de tragedie van de kerkgeschiedenis begonnen is op het moment dat de onrust verdween. En we niet meer wisten van een zending. We gezeten zijn, een gezeten kerk. Want als de kerk zit, dan wordt ze gevestigd. En als een kerk gevestigd is, dan zijn er ook zo snel gevestigde belangen. En als er gevestigde belangen zijn, dan kan het zomaar gebeuren dat we die ook tegenover elkaar te verdedigen hebben. En hoeveel verbittering en verwijdering is daar niet uit ontstaan? Maar we kunnen het ook omkeren. Juist waar de onrust zich weer van ons meester maakt en we het woord van Jezus weer herinneren, na misschien wel jarenlang van slaap, diepe slaap, dan komen we elkaar weer tegen. Waar we ons ingegraven hebben, hebben we elkaar niet gezien. Maar op al die momenten dat de lokroep weer is gehoord van het evangelie, van de zending, zijn mensen elkaar tegengekomen. We zijn in het Europa van vandaag geroepen om met elkaar het evangelie van Christus te brengen. Paulus heeft een brief geschreven aan de gemeente van Rome, die is aan de reis voorafgegaan en daarin zegt hij: ik schaam mij niet voor het evangelie. Het is een kracht van God tot heling en behoud. De evangelisatie van Europa is een opdracht waar wij vandaag de dag niet omheen kunnen. We zijn weer bezig wakker te worden. Uit misschien wel een slaap van 100 jaar, als een doornroosje. We worden wakker in een wereld die er totaal anders uitziet dan die van het voorgeslacht. Soms schrikken we. We zien de uitdagingen. We voelen ons onmachtig. We zijn maar klein en zwak. We zien overal de afkalving. Het kraakt in al zijn voegen. En tegelijkertijd ontwaakt er iets wat lange tijd heeft geslapen, bevroren is geweest. En dat het is het besef dat we een missie hebben. Dat we bedoeld zijn voor een zending. Zoals Paus Johannes Paulus II al gesproken heeft over de evangelisatie van Europa als een opdracht in onze tijd. Ik denk dat oecumene de meeste kans heeft onderweg. Ergens op het water, op de weg. Gezonden naar mensen van onze tijd. Ik geloof niet in een oecumene als een doel in zichzelf. Ik geloof ook niet in het succes van een oecumene als doel in zichzelf. Maar daar waar we met elkaar begrijpen dat wij nu geroepen zijn om in woord en daad getuigen te zijn, met vallen en opstaan, met het zweet in je handen, met knikkende knieën, daarin komen we elkaar tegen. En begrijpen we, wel heel laat, maar hopelijk niet te laat, dat we dat niet alleen kunnen. Dat God zijn gaven verdeeld heeft over zijn kinderen die nu bij elkaar mogen komen. Niet om het gezellig te hebben. Niet om een ecumenisch feestje te vieren, al mag dat natuurlijk ook wel. Maar omdat we zo nodig zijn. Brood nodig. Als getuigen in onze wereld. Om met elkaar een gooi te doen naar de ziel van onze medemens. Naar de ziel van Europa. Want wat is een Europa? En wat is een leven? En wat betekent het leven van onze medemens? Als de ziel verkommert en op apengapen ligt. En bij hoeveel mensen is dat het geval? En hoe belangrijk is opnieuw de zorg voor de ziel? En hoe treurig is het eigenlijk dat mensen die zorg voor de ziel ophalen overal, maar op een of andere manier dat kerkje altijd voorbij lopen? Had dat misschien iets te maken met het feit dat in dat kerkje zelf de ziel gestorven was? Dat we hem zelf kwijt zijn geraakt? We komen weer tot leven. En we bekommeren ons om mensen die zoeken naar een ziel, naar hun eigen ziel, naar zin, naar waarheid, naar goedheid. En hoewel we ons helemaal niet opgewassen voelen tegen deze taak, zendt God ons toch tot elkaar en de mensen van onze tijd. En horen wij diep verscholen in deze wereld het zuchten, van de schepping, om leven, om God. En dan zijn er onderweg grote verrassingen. Die heeft Paulus ook ondervonden. Toen hij op Malta kwam, in het kader van zijn zending, trof hij daar vriendelijke mensen aan, met een hart voor drenkelingen. Die eilandbewoners wisten natuurlijk zelf ook wel van het gevaar op zee. En daarom reikten ze Paulus en zijn metgezellen de hand en gaven hem een onderkomen. Gelukkig is er zoiets als een gedeelde menselijkheid en een diep besef dat we met elkaar verbonden zijn als mensen. En dat we elkaar daarom bijstaan in nood, en dat gebeurt ook steeds weer. Dwars door alle verschillen heen. De deugd van de gastvrijheid is niet uitgevonden door het christendom. Er zijn culturen die deze gastvrijheid ook werkelijk in hun DNA hebben. Al geloof ik niet dat de Nederlandse cultuur zich daarin nu erg onderscheidt, maar dat terzijde. Wel is het zo dat juist de gastvrijheid een voortdurend terugkerend thema is in de beschrijving van de vroegchristelijke gemeente. En de Bijbelschrijvers worden niet moe het te herhalen. Wees gastvrij en vriendelijk tegenover iedereen. En in het bijzonder tegenover je geloofsgenoten. Ooit heeft Abraham Kuyper, een van de grote mannen van het protestantisme uit de 20e eeuw, gezegd: de wereld valt mee en de kerk valt tegen. Abraham Kuyper overigens eerder 19e eeuw dan 20e eeuw, maar de wereld valt tegen, de wereld valt mee en de kerk valt tegen. Dat is helaas vaak het geval. Maar het is geen noodlot. Onze huizen hoeven geen forten te zijn, maar plaatsen waar we engelen mogen ontvangen. En als een christen niet vriendelijk is, heeft hij nooit echt geluisterd naar het evangelie. Ook die gastvrijheid en die vriendelijkheid zijn ecumenisch van belang. Laten we daar dan maar gewoon weer beginnen met gastvrij te zijn ten opzichte van elkaar. En ook gewoon vriendelijk. En ophouden met die stuurse gezichten richting de overkant. Dat we elkaar uitnodigen. En zo dank ik u voor deze uitnodiging om hier vandaag te spreken. Als een daad van uw gastvrijheid. Dat we elkaar vriendelijk bejegenen en niet als verdachte subjecten beschouwen. En dat we elkaar te hulp komen in plaats van elkaar vliegen af te vangen. Dat we tenslotte ook durven om rond elkaars vuur te gaan zitten. Want er zijn vuren in deze wereld en Gods kinderen zitten eromheen. En hoe heerlijk is het om je soms te warmen aan het vuur van die ander. En mocht daar dan toch een slang uit tevoorschijn komen, of dat je denkt dat er een slang uit tevoorschijn komt, pak hem dan rustig op en werp hem weg. En laat dat niet het feest bederven dat we mogen vinden rondom elkaars vuren. Zo mag ik mij warmen aan Rooms-Katholieke vuren. En zo mag menig Rooms-Katholiek zich warmen aan protestantse vuren. En waar we iets van die warmte ervaren. En iets van die gloed. Van datzelfde geloof. Gaan muren vallen. En ervaren wij een wonderlijke eenheid in Christus. Mm-hmm.